Goedenavond allemaal. Fijn dat u bent gekomen om te luisteren naar het woord van God. Het is uniek in deze tijd als mensen daar tijd voor nemen. En ook zo ontzettend belangrijk. We worden door talloze dingen afgeleid en opgeslokt. Maar als mensen echt open hart hebben voor Gods woord, dan wordt de Heer Jezus verheerlijkt en wordt Hij zichtbaar. En dat is ook ons gebed. En daarom wil ik ook met u bidden om tot de Heer te gaan en zegen te vragen voor deze dienst. Vader, wij naderen tot u. En uw woord zegt dat we dat mogen doen met vrijmoedigheid. Tot uw troon. Geen oordeel, geen afwijzing. Heer, maar in uw Zoon geheiligd, gerechtvaardigd en aangenaam gemaakt in Hem, zoals dat zo mooi staat geschreven in uw woord. Vader, als we geloven in uw Zoon, dan is alles ons geschonken. Heer, en dan mogen we daar ook ons over verblijden. De Heer Jezus zegt dat Hij dat heeft gesproken in de wereld, opdat zijn blijdschap volkomen in ons is. De blijdschap dat de Vader voor ons is, dat Hij ons lief heeft. Dank u wel, Vader, daarvoor. Heer, en we mogen ook bidden voor deze dienst, dat u onze ogen opent. Heer, dat kan ik niet doen. Dat kunnen wij met elkaar niet doen, dat kan alleen uw geest. Heer, open onze ogen van ons hart, Heer, om meer van uw Zoon te zien. Meer van de Heer Jezus te aanschouwen met ons hart, dat we de schoonheid van zijn persoon mogen bewonderen en ook ons leven mogen inrichten naar zijn geboden. Heer, zegen zo deze avond in Jezus' naam. Amen. We zingen het volgende lied uit Opwekking. Al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier.
Thank you.
Ja, mooi lied. En ik hoop dat u dat kunt zeggen. Dat u dat echt werkelijk kunt zeggen in uw leven. Dat al uw zonden zijn vergeven door het offer, het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat u hier mag zitten als iemand die daar zekerheid in heeft. Zekerheid van en door het geloof. Dat is heerlijk, dat geeft vrede voor het hart. En dat brengt ook eer aan de Zoon van God, als wij hem geloven. En Johannes 5 zegt, dit is het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon. God getuigt het in het woord van God. En daarom mogen wij zeggen, Heer, dank u wel dat wij mogen weten door uw offer totaal aangenaam te zijn gemaakt voor de Vader. Gereinigd, gerechtvaardigd, geheiligd. Dat is prachtig. En ik hoop dat u dat ook echt zo beleeft, dat u dat kunt zeggen. Geen twijfel mogelijk. Goed. Ik wil met u lezen uit het woord van God, uit het boek Openbaring. Te beginnen in hoofdstuk 17. Openbaring 17. Ik lees uit de Telos-vertaling, Openbaring 17. En dan nog een aantal versen uit hoofdstuk 18. Openbaring 17, vers 1. Daar lezen we het volgende. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei, kom, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die op vele wateren zit, met wie de koningen van de aarde gehoereerd hebben. En zij die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En hij voerde mij weg in de geest naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol namen van laster was en zeven koppen en tien horens had. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en edelgesteente en parels en had een gouden drinkbeker in haar hand, vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote verwondering. Dan hoofdstuk 18, vers 1. Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen die grote macht had. En de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep met krachtige stem de woorden, gevallen, gevallen is het grote Babylon. En het is een woonplaats van demonen en een bewaarplaats van elke onreine geest en een bewaarplaats van elke onreine en gehate vogel geworden. Want van de wijn van de grimmigheid van haar hoererij hebben alle naties gedronken. En de koningen van de aarde hebben met haar gehoereerd. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de macht van haar weelde. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, gaat uit van haar, mijn volk, opdat u met haar zonden geen gemeenschap hebt en opdat u van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn opgestapeld tot aan de hemel en God heeft zich haar ongerechtigheden herinnerd. Vers 16. De kooplieden die treuren en zeggen, wee, wee de grote stad die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken en versierd met goud, edelgesteend en parels. Want in één uur is die zo grote rijkdom verwoest. Vers 21. En één sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei, zo zal de grote stad Babylon met geweld neergeworpen worden. En zij zal geenszins meer gevonden worden. Het geluid van harpspelers, toonkunstenaars, fluitspelers en bazuinblazers zal geenszins meer in u gehoord worden. Geen enkele beoefenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden. En geluid van een molen zal geenszins meer in u gehoord worden. En lamplicht zal geenszins meer in u schijnen. En de stem van bruidegom en bruid zal geenszins meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten der aarde. Want door uw toverij zijn alle naties misleid. En in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen die op de aarde geslacht zijn. Tot zover de lezing uit het woord van God voor dit moment. Staand op de belofte. Oh, pardon. Ik zit één te ver. Het is maar één stap tot Jezus. Lied 659. Waarom het dan niet gedaan? Broeders en zusters, vrienden, bekenden, we hebben een gedeelte gelezen uit het boek Openbaring. En daar gaan we zo nog een aantal andere versen van lezen. En deze samenkomsten, Maranatha-avonden, zijn bedoeld om ons als gelovigen op te bouwen en ons ook zicht te geven op de tijd waarin wij leven. En boven alles om u en om mij op te roepen om waakzaam te zijn en de Heer Jezus te verwachten, iedere dag. We leven in een hele moeilijke tijd. Niet alleen is er veel onrust, geweld, haat, verwarring in de wereld om ons heen. We zien het dagelijks op het nieuws of we lezen het in de krant. Maar ik geloof stellig ook dat in gemeenten en in kerken een bedekking is. Een bedekking die ervoor zorgt dat wij geen helder zicht hebben op de Heer Jezus. Er wordt van het evangelie een ander evangelie gemaakt. Waardoor wij als mensen toch weer op onszelf gericht zijn. Het evangelie is een therapeutisch middel om ons zelfbeeld omhoog te halen, bijvoorbeeld. De Heer Jezus houdt van jou, dus nu kun je een einde maken aan je negatieve zelfbeeld. Nou, dat is ook weer via een omweg bezig zijn met jezelf. Het is tot mijn eigen eer en tot mijn zegen. En dat hele ik-gerichte, dat hele egocentrisme, dat hele ik, wat heb ik eraan? Dat is als een bedekking over gemeenten en kerken gekomen. En het is echt schrikbarend hoe zich dat uitbreidt. De Heer Jezus, misschien kunt u dat even opzoeken. In Openbaring 2, vers 4, we gaan een aantal teksten lezen voordat we straks bij 17 en 18 aankomen. Daar ziet u dat de Heer Jezus tegen die gemeente in Efeze zegt, in vers 4, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En dat is zo essentieel. Dat we echt de Heer Jezus de eer geven. Dat het gaat om zijn eer, om wie hij is. Er staat ook geschreven in Romeinen 1, het is het evangelie aangaande zijn zoon. En het feit dat u en ik gered zijn en dat u en ik gerechtvaardigd zijn, is om zijn zoon te verheerlijken in u. Niet om ons een heel fijn gevoel te geven. Het gaat om de eer van de zoon van God. Het boek begint, Openbaring 1, vers 1, met openbaring van Jezus Christus. Zoals Johannes de Doper al zei, hij moet meer worden. Het gaat in het boek Openbaring om de verschijning, de openbaarwording, het zichtbaar worden van de Heer Jezus in deze wereld. Er staat achter die God hem gegeven heeft om zijn slaven, om zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren. Aan de ene kant is het zo dat de Heer Jezus geopenbaard wordt in deze wereld. Straks, als hij komt, dan zal elk oog hem zien. Maar het boek begint met die zeven gemeenten, omdat die zeven gemeenten ook een openbaring moeten zijn van de Heer Jezus. Een gemeente is bedoeld om de Heer Jezus Christus te openbaren in deze wereld. Zijn liefde, zijn karakter moet zichtbaar worden in de gemeente. En dat kan enkel en alleen bereikt worden door voortdurend met hem bezig te zijn. Daarom zegt hij ook, als twee of drie in mijn naam of tot mijn naam vergaderd zijn. Je komt zondag of op andere momenten, kom je samen als gemeente rondom hem. Om hem te zien, om hem te aanbidden, om van hem te leren. En je gaat niet naar de gemeente om daar zelf iets te halen. Je gaat om hem te zien, om hem te aanschouwen. Dus die zeven gemeenten, daar zegt de Heer Jezus iedere keer tegen, joh, dat heb ik tegen je, dat staat in de weg dat ik geopenbaard word. En als dat in die zeven gemeenten is gezegd, en die staan alle zeven voor de wereldwijde gemeente eigenlijk, aan de ene kant, het is een volheid, het getal zeven. Aan de andere kant is het ook een profetische geschiedenis van de hele kerkloop eigenlijk. Wat mensen ervan terecht hebben gebracht vanaf Efeze tot en met Laodicea. En het is eigenlijk schrikbarend om te zien dat in Laodicea de laatste verschijningsvorm van de gemeente op aarde, dat daar de Heer Jezus gewoon buiten de deur staat. En daar zegt de gemeente Laodicea, die zegt, ik ben rijk, hoofdstuk 3, vers 17, omdat u zegt, ik, begint met ik ben rijk, staat er, en verrijkt, en ik heb aan niets gebrek, dus weer ik. De gemeente op aarde als zelfverrijkingsmiddel, in plaats van de openbaarwording van de geest van de Heer Jezus. De gezindheid van Christus, dat is ontzettend moeilijk. Van de week heb ik daar nog mee geworsteld. U zult daar ongetwijfeld ook mee worstelen. Laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Nou, als iemand een beetje naar tegen u doet, een beetje u tegen de haren instrijkt, dan is die gezindheid van Christus al snel weer weg, toch? Maar dat is wel het doel, de openbaring van de Heer Jezus. Eerst in de gemeente en straks in deze wereld. En dan hoofdstuk 4, zoek dat maar even op, openbaring 4. Daar klinkt een stem tot Johannes, zegt kom. Vers 1. De Heer Jezus die zegt tegen hem, kom. En hij is terstond, vers 2, dat betekent ogenblikkelijk, op hetzelfde moment is hij daar ineens in de hemel. Hij is daar bij een troon. En zo zal dat straks ook zijn bij een ieder die de Heer Jezus toebehoort. Dan komt de stem die zegt, kom, en dan is het terstond, ogenblikkelijk. Toen de gemeente op aarde ontstond, Handelingen 2, dan staat er, er was plotseling een geluid als een geweldige windvlaag. De gemeente ontstond plotseling. En de gemeente zal ook straks terstond hier niet meer zijn. In een oogwenk, zegt een ander gedeelte in het woord van God. En dat wordt radicaal aangevallen vandaag. In alle gemeenten wordt de boodschap van het feit dat de gemeente straks uit deze wereld wordt genomen, voor de grote verdrukking, wordt aangevallen. Dan zeggen ze, ja, dat is onzin, dat is niet te bewijzen. En het komt omdat de duivel, de Satan, de tegenstander van God zegt, nee, maar wacht, ik wil dat jullie bezig zijn met ik, met hier, op deze aarde. Ik heb mijzelf verrijkt, ik ben er goed van afgekomen. Maar het woord zegt, kom Johannes. En dan staat er, ik kwam in de geest en zie. Hoofdstuk 4, vers 2. Dat is altijd het gevolg van het vervuld zijn met de Heilige Geest. Dan ga je zien. Wat ga je dan zien? Dan ga je de Heer Jezus zien. In dit geval ziet hij straks de Heer Jezus als een lam staande, als geslacht, hoofdstuk 5. Maar hij ziet eerst een troon. En rond die troon 24 oudsten en 4 levende wezens. En dan staat er in vers 5, van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. En 7 vurige fakkels branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En als u verder leest in hoofdstuk 5, dan ziet u, die 7 geesten zijn de ogen van het lam. De ogen van het lam. De Heer Jezus gaat straks op zijn troon, op zijn oordeelstroon in de hemel, deze aarde, deze wereld, oordelen. Er is nu nog een genadetroon, dat weet u. Nu mag iedereen nog komen. Zoals we dat net gezongen hebben over die rivier, neem het levende water om niet. Ik hoop dat u dat gedaan heeft. Maar straks, als die gemeente daar is, dan is daar een troon. Dan is daar fakkel, fakkels, stemmen, bliksemstralen, donderslag. Er is oordeel, deze wereld zal de toren van God ontmoeten. De komende toren. Gericht over de aarde. Maar de gemeente is bij hem. Lieve mensen, laat u dat niet ontroven. Laat u dat niet wegpakken. De gemeente is bestemd om met hem te zijn. Nou, zoekt u maar eens hoofdstuk 13 op van Openbaring. Hoofdstuk 13, vers 6. Dat beest wat straks komt, die sterke man. Dat is nu al een beetje aan het opkomen. We hebben eigenlijk als Nederlandse regering ook niet zo heel veel meer te vertellen. Als Brussel nee zegt, is het nee. Als het ja zegt, is het ja. En straks komt daar een beest, een man, die alles onder zijn macht gaat samenvatten. En dan staat er in vers 6, hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en hen die in de hemel wonen. En hen die in de hemel wonen. Dat is de gemeente van God. Zij die bij hem zijn. Zij die opgenomen zijn voor de komende toren. En dan komt de Heer Jezus straks uit die hemel tevoorschijn. In hoofdstuk 19 van het boek Openbaring. Daar lezen we dat de Heer Jezus uit de hemel komt. Het wordt dan beeldend beschreven in vers 11 van hoofdstuk 19. Johannes ziet dat allemaal in visioenen, in beelden, in tekenen. En hij zegt, ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zit, heet getrouw en waarachtig. Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Dat is een heel ander beeld van de Heer Jezus. Dan de nederige mens die op aarde was en die zei, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om haar te behouden. Maar straks, als hij komt, dan staat hier geschreven, hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Over allen die zijn naam niet willen aannemen. Over allen die vijanden zijn. En de legers volgden hem, die in de hemel zijn. Vers 14, dat bent u. Ik zal vast mijn paardrijles nemen. Maar dat is bijzonder. De gemeente van de Heere God, lieve mensen, is geroepen om de wereld te oordelen. 1 Korinthe 6, vers 2. U moet even wat water gaan halen, geloof ik. Om de wereld te oordelen, om engelen te oordelen. De gemeente is voortdurend actief als je het gaat zien in het boek Openbaring. Een van de vier levende wezens zei kom en de tweede vierde levende wezen zei kom. De levende wezens, ik geloof stellig, dat is ook de gemeente. Dat zijn niet engelen, dat zijn geen cherubs, zoals dat wel in het Oude Testament was. Maar hier is het een beeldspraak van de gemeente. Zij oordelen straks, dat wat engelen nu doen. Dat is straks de gemeente. En die tussentijd, tussen dat wij weg zijn en dat de Heer Jezus verschijnt, dat wordt ook wel genoemd de grote verdrukking. Een vreselijke periode waarin als het ware de wereld krijgt wat zij altijd al heeft gewild. Namelijk de rechtstreekse aanbidding van Satan. Ik hoop dat het goed gaat. Zoals de Heere Jezus, lieve broeders en zusters, in het vlees gekomen is. Zoals de Heere God zich heeft geopenbaard in het vlees, zo zal ook de leugen zich openbaren in het vlees. De Satan zal straks als mens verschijnen hier op deze wereld, in de grote verdrukking. Gaat het weer? Ja? Moet maar weer, hè? Dat zal straks gaan gebeuren. Er zal een grote verdrukking zijn zoals het er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe. En er zal er en ook geen zins meer zal komen. En in die grote verdrukking, lieve mensen, wordt er een hoer geoordeeld. En daar hebben we over gelezen in hoofdstuk 17. Ik hoop dat u het plaatje een beetje helder heeft. Wat zal er achterblijven op deze wereld als u en ik straks bij hem zijn? Dan zal er een systeem op aarde zijn zonder de Heer Jezus. Maar het is wel een godsdienst. En die godsdienst lijkt uiterlijk behoorlijk goed in elkaar te zitten. Maar Johannes ziet de aard van dat systeem. Johannes ziet het hart van dat systeem. En dan lezen we in hoofdstuk 17... Ze zit op vele wateren. Lieve mensen, die godsdienst die straks ontstaat, islam samen met het jodendom, samen met het christendom, allemaal samen onder één hoedje. Nou, daar gaat het nu ook al aardig naartoe. Dat zit op vele wateren. En dan legt die engel dat uit. Even kijken, in vers 15... Leest u maar mee, hoofdstuk 17, vers 15 van Openbaring. Hij zei tot mij, de wateren die u hebt gezien waarop de hoer zit, zijn volken en menigten en naties en talen. Je zou ook kunnen zeggen, de hele wereld is onder de macht, straks onder de invloed van een godsdienst zonder levende verbinding met de Heer Jezus. En dan staat er in vers 2 staat dan van hoofdstuk 17. De koningen van de aarde, zelfs de wereldleiders, zullen met haar gehoereerd hebben, komen onder invloed van dat systeem, van die valse kerk. En dan staat er, en zij die de aarde bewonen. En ik heb stellig de indruk dat dat de mensen zijn van het toekomstige Europa. Maar dat ga ik nou niet uiteenzetten. Maar je hebt een verschil tussen zij die op de aarde wonen en de wateren. Maar goed, die zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Straks als Europa de macht krijgt, samen met misschien nog een heleboel landen die vroeger ook tot het Romeinse Rijk behoorden, zoals Egypte. Die krijgen straks invloed. Maar die invloed, die is via deze valse kerk. Dit valse godsdienstige systeem. Want u ziet ook dat zij zit op het beest, vers 3. Johannes wordt weggevoerd in de woestijn, als het ware, zegt de geest van God, zegt dit is een dorre toestand. Er is geen leven, er is geen rivier zoals we net gezongen hebben, het is een woestijn. En zoals Johannes in hoofdstuk 17, lieve mensen en broeders en zusters, ziet een vrouw die tevens een stad is, zo ziet hij straks in hoofdstuk 19 ook een andere vrouw in een andere stad. En dat is de gemeente van de levende God. De bruid van het Lam, het nieuwe Jeruzalem. Maar dat zijn twee contrasten. En zoals hij hier wordt meegevoerd naar een woestijn, zo staat er dan in hoofdstuk 20 dat hij werd op een hoge berg gevoerd om de bruid van het Lam te zien. En dan staat over deze hoer, over deze stad, want dat is één en hetzelfde, staat in hoofdstuk 18, vers 23... door uw toverij, en dat is het woordje wat mij heel erg aan heeft gesproken. Dat is de bedekking waar ik het zojuist over heb gehad. Toverij. Zijn alle naties misleid? Straks gaat dat echt gebeuren. Maar nu is daar ook al een invloed van. Er zijn vele antichristen uitgegaan, zegt Johannes. Nu is die toverij ook al aan de gang. Hij zegt tegen de Galaten, Paulus, hè, hij zegt Galaten, wie heeft u betoverd? En wat is die betovering? Die betovering, lieve mensen, is dit. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 17, vers 14. Dat gaat over 10 koningen en de hoer. Straks dan zullen de 10 machten overblijven. 10 mannen of 10 landen of 10 blokken. Er staat over geschreven en deze zullen oorlog voeren tegen het Lam. Dat is de toverij. Dat is de bedekking. De bedekking is, broeder en zuster, u mag best naar de gemeente gaan. U mag best God nog aanbidden, u mag best een Bijbel bij u hebben, u mag er ook best wel in lezen, maar als het maar niet over het Lam gaat, als het maar niet gaat over het kruis, als het maar niet gaat over zijn offer, zoals Paulus zegt, ik zal in niets anders roemen dan in het kruis van Christus. Ja? Daar gaat het niet over vandaag, vaak. Het gaat over ik, het gaat over mij. Ik mis iets. Ik moet dat halen ergens. En dat is subtiel. Ik las van de week, twee weken geleden, dit in de Trouw. Dagblad Trouw, dat moet je echt niet lezen als je dicht bij de Heer wilt leven, maar goed. Het is wel goed natuurlijk om te kijken wat de geest van de wereld is. En dit las ik van een dominee. Even kijken. Heb ik dat hier opgeschreven? Nee. Ja, dat heb ik wel. Sorry. Dat verhaal dat God zich alleen kon verzoenen met mensen krachtens het vergoten bloed van Christus, daar kan ik niet in geloven. De offergedachte is een menselijke gedachte. De grootheid van God is dat hij zo'n offer niet nodig heeft. Ja? Dat is een dominee. En dan zeggen wij, oh, dat is erg en het is ook erg. Maar de toverij, de bedekking, is ook doorgedrongen in alle gemeenten die bijbelgetrouw zeggen te zijn. Ik zag van de week, dat was niet van de week, het was een paar weken geleden, iemand uit zo'n kring een preek op televisie houden over Jozef. En de boodschap was, je kunt je eigen dromen ook waarmaken, net als Jozef. Zie? Ik, het gaat om mij. Maar het gaat in het verhaal van Jozef niet om dat ik mijn dromen waarmaak, maar dat God zijn zoon geeft in type Jozef, type van de Heer Jezus. En hij heeft een droom, een profetisch zicht, dat alles zal buigen voor de zoon van God. Alle knie zal zich buigen voor hem. Het gaat niet om mij, maar het gaat wel via het kruis, het graf. Het gaat via de gevangenis van Jozef. Hij gaat eerst in de onderste delen van de aarde, om het even zo te zeggen, en dan wordt hij verhoogd als koning, als onderkoning. Dat is het verhaal. Nou, een ander voorbeeld. Ik zal maar geen namen noemen, maar een vrij bekende tv-kerk, die altijd begint met God loves you and so do I. Nou ja, dan weet u het wel. Daar hoor ik heel veel over de liefde. De liefde, de liefde, de liefde en de liefde dit en de liefde dat. I love you. Maar ik hoor niets over het kruis. Hoe kun je dan de liefde van de Heer Jezus uitdragen? Ja, ik doe mijn best. Nee. Ik zal in niets anders roemen dan in het kruis. Het lam van God. Lieve mensen, Openbaring 5. Het lam staat daar in het midden. En alle oudsten zijn om het lam heen. En hij staand als geslacht krijgt alle eer. En Dato Steenhuis zegt altijd, dat is een generale repetitie vandaag voor straks. Elke samenkomst is een generale repetitie. Het lam in het midden, hij alleen. Ik las een citaat over het huidige Bijbelse, tussen haakjes, pastoraat in gemeenten. Ik lees het voor. De onbijbelse fixatie op datgene wat ik zelf ben in Christus, let op, hè, zo subtiel is het, en wat ik allemaal moet doen, gaat ten koste van de concentratie op de persoon van Jezus Christus. Wie hij is, wat hij gedaan heeft en wat hij in de gelovigen en door hem wil uitwerken door de Heilige Geest. Maar het wordt verschoven naar, wat ben ik in Christus? Snap je? Daar gaat het nou om. Wie ben jij? Jij bent geliefd en je bent geheiligd. Oh, fijn zeg. Dat is waar. Maar als het gebruikt wordt om ons zelfbeeld op te krikken, om mij een eigen waarde als het ware nog weer extra boost te geven, lieve mensen, dan hebben we te maken met de toverij van Babylon. Dan wordt de focus verschoven naar mij. Maar u heeft niet nodig dat u uw positie in Christus weet, maar u heeft nodig dat u Christus leert kennen. Daar gaat het om. Het gaat allemaal om ervaring, het gaat allemaal om onszelf. En lieve mensen, we vinden onszelf allemaal zo ontzettend belangrijk. Vanochtend hoorde ik een preek van een broeder over roemen in de verdrukkingen. Weet u waar dat staat? Ik zal roemen in de verdrukkingen. Paulus zegt dat ergens. Sorry. Volgende. Ja, wie zei dat? Romeinen 5. De koelkast gaat naar broeder... Ah, vanochtend was het ook Johan Schep, dus dat is niet toevallig. Hij dacht, ik heb nog een preek liggen. Nee, grapje. Ik zal roemen in de verdrukkingen, maar dat willen wij niet. We willen geen lijden, we willen geen verdrukking, we willen geen tegenslag. Wel, nee. We zongen het in een lied, hè, van u geneest mij. Ja, dat willen we allemaal wel. En dat wil niet zeggen dat het niet kan gebeuren, maar lieve broeders en zusters, als het tot eer is van Gods Zoon, dan geeft God genezing. Als het tot eer is van Gods Zoon, geeft hij het niet. Dat kan soms het geval zijn. Ik weet niet of u Joni Eriksson kent. Hij heeft een schitterend boek geschreven, dat heet Een plaats van genezing. En zij roemt in het kruis van de Heer Jezus, ondanks haar lijden. Nou, er staat in hoofdstuk 17 van Openbaring precies hetzelfde, in vers 4, als ik heb voorgelezen van de gemeente in Laodicea. Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt. En wat staat er over de grote hoer? Over het valse christendom straks. Zij heeft zich bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en edelgesteente en parels. Weet u waar de gemeente mee is bekleed? Ja, weer een punt erbij. Dat was u. Bekleed u met de Heer Jezus Christus. Waar staat dat? Nou, dat is moeilijk, hè? Bekleed u met de Heer. Allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, hebt u met hem bekleed. Galaten 3, vers 27, 28. Dat is ons kleed. Maar ik moet minder worden en hij moet meer worden. Maar de toverij zegt, wacht even. Maar jij moet ook nog iets voorstellen in de wereld. Jij moet ook nog er iets aan overhouden. Oh ja, zeg dat maar tegen Johannes de Doper. Johannes de Doper werd onthoofd. Hij heeft een paar jaar geroepen, hij is het, hij is het, hij is het. Hij is het lam, hij had sprinkhanen en honing. Hij had een kameelhuiden, hoe heet zo'n ding? Kameelharen huid, huiden haar. Die raakte van in de war. En dat was zijn leven. Geen goud, geen palen, niet ik, maar het was het lam. Andere tekst, hoofdstuk 18, van diezelfde hoer van Babylon. Die trouwens, even tussen haakjes, in hoofdstuk 18 is zij een systeem geworden van economische en culturele en politieke invloed. En straks zal het beest, de antichrist, dat valse godsdienstige systeem haten. En hij zal haar met vuur verbranden. Hij zal zijn eigen religie straks naar voren schuiven. In de helft van de grote verdrukking. Hij zal een beeld stellen in de tempel. En alle mensen zullen dat beeld moeten aanbidden dat een voorstelling is van het eerste beest. En dan blijft er nog een ander Babylon over. En dat is de invloed, de rijkdom van dat systeem dat blijft bestaan. Het is misschien een beetje lastig. Maar God oordeelt in hoofdstuk 18, Babylon. En het beest doet het systeem aan de kant. In hoofdstuk 17. En dan staat er in hoofdstuk 18, vers 7, dat staat in mijn vertaling, naarmate zij zichzelf verheerlijkt heeft en weelderig geleefd heeft. En dan staat er ook nog, want zij zegt in haar hart, ik zit als koningin. Ik weer, hè? Ik. Ik wil best praten over God, maar ik ben hier de baas. Ik heb het voor het zeggen. Ik heb mezelf verheerlijkt. En u kunt zien in hoofdstuk 18, wat ik heb voorgelezen, waar ze dat mee doet. Muziek, hoofdstuk 8, vers 22. Kunst. Natuurlijk geld. Weelderig leven. Zo zijn heel veel christenen ook. Hoewel de Heer Jezus heeft gezegd, ze zijn niet van de wereld, gaan we rustig deze wereld gebruiken om onszelf te goed te doen. Ja? Zoals hier ook staat, weelderig leven, zichzelf verheerlijken. Het eigen belang staat voorop. En Paulus moest al zeggen in Filippenzen 2, vers 21, over de gelovigen in Rome, moet je voorstellen, hij zegt daar, allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. Wat zei Paulus? Paulus die zei, het leven is mijn Christus. De hele omstandigheden waar ik mij in verkeer, waar ik in verkeer, moet ik zeggen, dat heeft geen enkele invloed op mij. Want het leven is mijn Christus. Ik vermag alle dingen die mij, door hem die mij kracht geeft. Maar ja, als je je eigen belang zoekt, je komt in een moeilijke situatie, dan ga je daar zo snel mogelijk uit, dan wil je zo snel mogelijk weg, hulp zoeken. Maar in plaats van, Heer, is dit verdrukking? Is dit misschien iets om mij te maken, te vormen tot het beeld van zijn zoon? Dat is een heel andere houding. En ik vind het ook heel moeilijk, kan ik heel eerlijk zeggen. Want ik merk gewoon, als je echt het verlangen in je hart hebt om te worden als de Heer Jezus, dan gaat God verdrukking geven, hij gaat je opvoeden, hij gaat je tuchtigen. Daar willen we allemaal niks van weten, ook meer tegenwoordig. Want nee, het is allemaal liefde en het is allemaal genade. En hij geeft alleen maar goede dingen. Onzin. Dat zijn de goede dingen. Verdrukkingen zijn de goede dingen van de Heer. En alle die erdoor geoefend zijn, zegt Hebreeën 12, die kennen de vrucht van gerechtigheid. Want zonder tuchtiging, zonder druk, zonder moeilijkheden, zonder dat eigen ik dat aan de oppervlakte moet komen, komen we geen steek verder. Maar dat willen we niet. En dus zeggen we, eigen belang eerst, Ik heb mezelf verheerlijkt. Ik troon als koningin. Het gaat om mij. Judas vers 16 zegt, het gaat over ingeslopen mensen die naar hun begeerte wandelen. Hun eigen begeerte. Die toverij is, lieve broeders en zusters, misschien ook wel in uw eigen leven binnengeslopen. Misschien bent u hier ook vanavond gekomen en denkt u, nou, wat heb ik er vanavond weer eens aan? Dat mag u ook doen als het gaat om de eer en glorie van zijn zoon. Als u zegt, ik wil meer op hem lijken. Ik wil dat eruit pakken en dat in mijn eigen leven stoppen om iets meer van zijn glorie te tonen. Dan heeft u een goed motief. Maar als u bent misleid, als die toverbanden, zoals Ezechiël 13 dat zegt, een beetje om uw hoofd is gebonden. Hè, zo zegt de Heer, wee haar die toverbanden binden om alle polsen en de sluiers winden om hun hoofd. Hoofd. Ezechiël 13 vers 18. Om zielen te vangen. Ja, dan zie je het niet meer helder. Ik heb een hele lange tijd ook zo geleefd. Rond het jaar 2007 zo'n beetje. Niet in de gaten, maar ik was echt betoverd door een andere evangelie. En het ging mij niet meer echt om de Heer Jezus, maar het ging uiteindelijk toch om wat ik eruit kon halen. Meer ervaring, meer zichtbare manifestaties. In plaats van de verdrukking, in plaats van de moeite, in plaats van het groeien naar zijn beeld. Dat kwam ook niet meer centraal te staan in mijn boodschappen. Toen was er een broeder. En die zei, nou ja, ik wil eens met je praten. En ik ging naar die man toe. Een hele eenvoudige man. Fijne broeder. En hij heeft mij in 3 bezoekjes, heeft hij die toverbanden, als het ware, niet verbroken of iets. Maar hij heeft gewoon mij door het woord van God laten zien welke kant ik op was gegaan. En toen dacht ik, oh, dat is echt niet goed, Dirk. En toen ik echt van dat pad af ben gestapt, toen begonnen de moeilijkheden. Ik ga u dat niet vertellen vanavond. Wat zegt u? Ja, waar staat dat? Hebreeën 12, dank u. Oh, dat weten ze achterin, daar zitten de Bijbeltijgers, ja. Nee, maar dat is heel serieus. Als je echt de Heer Jezus wil in je leven, zegt het gaat om hem, het gaat echt om hem alleen. Dan gaan er moeilijkheden komen, want God zegt, dat daar wil ik je hebben. Openbaring 2 hadden ze de eerste liefde verlaten. In Efeze. Weet u wat daarna kwam voor periode in de geschiedenis van de gemeente? Toen kwam Smyrna. Weet u wat dat betekent, Smyrna? Doet hij het nog?
Hallo.
Ja. Dat betekent bitterheid. En de Heer Jezus spreekt tegen die gemeente over lijden. Moet u maar eens nagaan, openbaring 2, eerste gemeente in Efeze. Heel druk doen, veel arbeid, veel activiteiten. Maar ze hadden de eerste liefde verlaten. Het ging niet meer om de Heer Jezus. Het ging misschien over God de Schepper. Het ging over de Heere, der Heerscharen. Maar het ging niet meer om de Zoon. Het ging niet meer om het Lam. Het ging niet meer over het kruis. Het ging niet meer over hem alleen. Het ging om wat ik eraan heb. En dan volgt op die gemeente profetisch Smyrna. U zult een verdrukking hebben van 10 dagen, staat er. 10 is het getal van de beproeving, van de volheid van Gods beproeving. En dat is de weg die de Heer met ons gaat. Daarom vanavond dit gedeelte. Gaat u met mij mee naar hoofdstuk 18 vers 4... Heel bijzonder, hij ziet een andere engel in hoofdstuk 1, hoofdstuk 18 vers 1, dat is de Heer Jezus Christus. Die grote macht had, de aarde werd verlicht, dus een heerlijkheid. Dat is ook iets wat u misschien even moet weten in het boek Openbaring. Openbaart de Heer Jezus zichzelf als de oordelende rechter, maar nog in de verborgenheid. Nog niet openlijk. Johannes ziet hem als een engel. En dan komt er in vers 4, ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, ga uit van haar, mijn volk. Opdat u met haar zonden geen gemeenschap hebt. opdat u van uw plagen niet ontvangt. Nee, maar vandaag horen we boodschappen dat... Nee, maar God oordeelt niet meer. Als je een kind van God bent, dan geeft hij alleen nog maar de goede dingen. En hij straft niet meer en hij oordeelt niet meer. Ga uit van haar. Lieve mensen, als u nog op de een of andere wijze verbonden bent met een systeem... Een kerk of een gemeente of... Vult u dat zelf maar in, wat de wereld promoot, wat de mens centraal zet, wat alleen maar gaat om ons eigen belang, dan zegt de Heere God, ga daar weg. Ga daarvan uit. Want je leidt schade aan je ziel. Je ontvangt de plagen van haar. En je hebt gemeenschap met hun zonde, dat is wat. Je bent nog steeds gered, je bent nog steeds behouden, je gaat nog steeds straks naar de Heer, maar... Hier op aarde zal de openbaring van Jezus Christus niet plaats kunnen vinden in uw leven, in mijn leven. Het is heel belangrijk dat we geen banden hebben met gemeentes of kerken die gewoon puur de wereld promoten. Maar dat we echt naar een gemeente gaan waar de Heer Jezus Christus verkondigd wordt, waar Hij centraal staat, waar Hij de eer ontvangt en niet de mens. En dat is mijn oproep vanavond, voor mijzelf in de eerste plaats. Want alsjeblieft, ik ben echt daar nog een leerling in. Een beginnertje, echt serieus. Het is voor mij ook een strijd, iedere dag te zeggen, Heer Jezus, het gaat om u. In mijn huwelijk gaat niet om mij, het gaat om u. Het gaat in mijn relaties met andere mensen niet om mij. En als ik een keer gekwetst word, als ik een keer... verkeerd begrepen wordt, oh, wat gaan we dan gelijk weer op onze achterste benen staan? Nee, Heer Jezus, uw gezindheid, het gaat om u. Maar als je vast zit aan zo'n systeem, dan zitten toverbanden om je hoofd, de sluiers om je hoofd bedoel ik, en je ziet het niet meer. Zoals ik destijds daar ook ongevoelig voor was geworden. Is de Heer Jezus uw rijkdom? Is Hij uw vreugde? Niet die parels, niet die drek van deze wereld. Niet de kunst van deze wereld. Niet de films van deze wereld. Nee, het gaat om hem. Niet de muziek van deze wereld. Er staat ook... Vers 23, hoofdstuk 18. Lamplicht zal geenszins meer in u schijnen. Dat is de wijsheid van de wereld. Dat is een lamplicht. Maar weet u wat het licht is van de gemeente? Dat is één lettertje eraf. Niet een lamp, maar een lam. Let op, hè. Er staat niet in hoofdstuk 19 of 20, er staat niet Jezus is het lam. Lam is de lamp. Er staat het lam zal haar verlichten. Dat betekent de gekruisigde. Zoals Paulus zegt, ik roem in niks anders. Ik ga naar de gemeente Korinthe en ik wil niks anders spreken dan Christus die gekruisigd. Hij ging daar niet heen. Met, nou, ik heb een theologische opleiding en ik ga ze even vertellen hoe het zit. Hij kwam in vrezen en beven, want hij was zo bang dat hij misschien iets zou zeggen. Dat mensen zouden denken, nou, die Paulus, daar moeten we zijn. Dat is een fantastische spreker, ik ga me gelijk opgeven voor 30 bijbelstudies bij hem. Nee, dat wilde hij niet. Het ging om de Heer Jezus. Heeft hij de eerste plaats in alles in uw leven, in jouw leven? Kun je echt zeggen, hij is mijn vreugde. Hij is mijn doel. En als u, Heer Jezus, als uw Vader, bepaalde moeite in mijn leven brengt, omdat het tot eer van uw Zoon zal zijn, Heer, ga uw gang. Is dat echt ook uw verlangen? Is dat mijn verlangen? Gaan we ook zo dat boek Openbaring bekijken, als de openbaring van hemzelf. Niet van, ja, oh, dan gaat er dat gebeuren, dan gaat er dat gebeuren. Interessant, zeg. Nee, dan gaat Hij openbaar worden. En voordat Hij openbaar wordt, moet alle rotzooi van Satan en van deze wereld aan de kant geschoven worden. Dat is openbaring. En voordat dat gebeurt, zegt de Heer Jezus als het ware, ik ga al die gemeenten langs, ik ga jouw leven langs en ik ga kijken of daar een kandelaar is. Of daar een openbaring van de Heer Jezus is. Of er in die gemeente waar jij nu zit... De liefde daarvan de Heer Jezus, de zelfopofferende liefde. Die is weinig te vinden vandaag. Ik had gisteren nog een ruzie met mijn vrouw. Ik zal het heel eerlijk zeggen, niet verder vertellen. Beetje conflict, niet echt ruzie. En dan denk ik, ik ga toch even voor mijn eigen gelijk. Weet je wel, dat vindt u zeker niet, hè? Ga ik weer. Het is niet het lam. Dat is Dirk-Jan Jansen. En ik denk dat daarom bepaalde dingen soms in ons leven toegelaten moeten worden. Goed. Tot slot. Ik hoop dat u vanavond die sluiers heeft afgegooid, afgeworpen. Misschien zaten ze om uw hoofd, misschien helemaal niet. Misschien gaat u straks naar huis, zegt u, Heer Jezus, vanaf nu bent u mijn doel. Vanaf nu bent u het die ik wil zien, die ik wil aanschouwen, die ik wil aanbidden, die ik wil verheerlijken in mijn leven. Gebruik mij maar hier, tot eer van uw naam. Amen. Het lied wat wij nu zingen samen is heel toepasselijk. Nimmer kan het eeuwig woord des Heren falen. Ik sta vast op de belofte van mijn God. Heerlijk om dat te zingen met elkaar.
Thank you.
Wij danken. Trouwe God, Vader in de hemel, we danken u zo, Heer. We danken u voor uw Zoon, die ons gered heeft van onze zonden. Die in onze plaats ging naar die plek van vreselijke pijn, van verlatenheid van God, de plek van oordeel, omdat wij daar nooit hoeven komen. We danken u ook omdat we mogen roemen in de verdrukkingen, in moeilijke dingen. Heer, en zoals de apostel Paulus voortdurend dankte en u loofde, zo mogen wij dat ook doen. Omdat we weten dat alle dingen meewerken ten goede, Vader. Want u wilt dat beeld van uw Zoon zo graag in uw gemeente zien, nu al op aarde. Zoals hij straks volmaakt zijn heerlijkheid in de hemel zal tentoonspreiden, Vader. Wat is dat toch heerlijk. We danken u zo dat we straks ook in het Vaderhuis mogen zijn. Dat we bij u mogen zijn, dat we uw heerlijkheid mogen aanschouwen, Heer Jezus. Dat we u mogen zien zoals u bent, dat we aan u gelijk zullen zijn. Heer, wat een genade is ons toch betoond. Heer, we danken u ook dat we vanavond mochten luisteren naar het woord van God. Dat we tot nu toe vrijelijk mogen lezen en verkondigen in dit land, Heer. Heer, we danken u voor zoveel zegeningen die u ons geeft vanuit dat woord van God. En we danken u voor zoveel gemeenten in ons land waar het woord van God nog gebracht wordt, waar de Heer Jezus verheerlijkt wordt, waar zijn naam centraal staat. Heer, we danken u. Heer, we danken u dat alle dingen uiteindelijk zullen komen tot één doel. En dat is dat alle dingen onder zijn voeten zullen gesteld worden. Dus alle knie zich buigen, dus elke tong hem eren en aanbidden. Ook die van mij, ook die van ons, ook die van alle tegenstand nu in deze wereld. We danken u zo, in Jezus' naam. Amen. We zingen straks nog één lied. En tijdens het voorspel daarvan vindt de inzameling plaats. Op het Godslam rust mijn ziel. Ik hoop dat u dat zo ook met blijdschap kunt zingen. Zoals dat valse systeem straks deze wereld onder haar invloed heeft, zo beschrijft Johannes de tegenhanger, en dat is de gemeente. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam en sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, tonen. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van God en de heerlijkheid van God had. Haar lichtglans was aan zeer kostbaar gesteente gelijk. Dat is de lichtglans die wij straks mogen weerspiegelen van de Heer Jezus. Dus u mag u naar huis gaan onder de zegen van God. Ontvangt zo de zegen in de naam van de Vader, die zijn Zoon gegeven heeft voor u en voor mijn zonde. In de naam van de Zoon, die zei: hier ben ik om uw wil te doen. In de naam van de Heilige Geest, die ons enkel en alleen de Heer Jezus voor ogen wil stellen. Amen. De Geest en de bruid zeggen: kom.